Ja, ik vind het fijn om met jullie te spreken. Ik ga het hebben over vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in morgen. En ik heb daar daar ligt mijn blad van Bethesda. U weet, ik ben verantwoordelijke van het hulpverleningscentrum Bethesda in Genk in België. En dit is ons laatste magazine. En vooral het artikel Geloof in Jongeren. Neem het mee. Dank u. Geweldig. Dus ik zou zeggen, neem het mee. En een deel van mijn preek vindt u daar ook terug in het artikel over geloof in jongeren. Oké. Hoe kijken wij naar morgen? Hoe kijken wij naar de toekomst? Als je ziet dat de huurprijzen de pan uitswingen, dan denk je, gaat er nog wel woonruimte zijn voor mijn kinderen en kleinkinderen? Of als je ziet dat je kind een studie kiest waarvan je denkt, ja, is daar wel werk voor? Het is wel een leuke studie, maar is daar wel werk voor? Of je ziet dat je kind ik heb dan zelf 4 kleinkinderen en ik zie dan aan de ene kant hun vrolijkheid en levenslust, maar ik zie ook hun kwetsbaarheid en dan denk ik, hoe gaan zij zich een weg vinden in deze wereld? Maar ik maak me nog veel meer zorgen als ik denk over het milieu, dat totaal uit balans is geraakt. Hè? De bosbranden, de ongelooflijk hoge temperaturen, hè, zelfs boven de Noordpool, op de Noordpoolcirkel. Daar denk je van, gaat er nog wel leven zijn op deze planeet? Het lijkt wel of we als maatschappij met z'n allen naar de afgrond rennen en denken dat er wel ergens een bordje zal staan wat ons tegenhoudt. Heel zorgwekkend is het dat heel veel milieuactivisten niet meer geloven dat deze planeet nog te redden is. Omdat de mensheid haar narcistische en egoïstische houding niet wil opgeven. En ik denk dat we allemaal wel geraakt zijn door het optreden van Greta Thunberg. Weet wel, die scholieren uit Zweden die schoolstakingen organiseren om mensen bewust te maken van de klimaatproblemen. Desondanks zie je dat jongeren telkens toch weer verliefd worden, studies beginnen, carrière willen maken, trouwen, kinderen krijgen. Hè. Maar hoe is dat eigenlijk? Is er hoop voor de toekomst? Mogen we hen daarin steunen? Vertrouwen in de toekomst is vertrouwen in mensen. Want het is aan mensen aan wie de toekomst is toevertrouwd. Is het realistisch om te verwachten dat er een nieuwe generatie zal opstaan die het anders zou gaan doen, die de maatschappij een andere wending zal gaan geven? Is voor ons gelovigen reden om te hopen dat God het niet opgeeft met deze planeet en trouw blijft aan zijn schepping? En dat hij nieuwe mensen zou inspireren, nieuwe Greta Thunbergs zal doen opstaan om in de naam van Jezus een ander geluid in deze wereld te laten horen. Is er hoop dat er, zoals in de Bijbel, na een koning Saul weer een koning David komt? En dat de profeet Elia, die zo gefixeerd was op koning Ahab, dat God zegt, kijk naar de komende generaties en richt je daarop. En zoals Jesaja de mensen in de ballingschap weer hoop gaf door te zeggen, die koning Cyrus, dat gaat de bevrijder zijn. Of zoals God een Luther geroepen heeft om na de donkere middeleeuwen de Bijbel weer in de maatschappij te brengen. Of Wilberforce om, en anderen om de slavernij af te schaffen. Gaat zo God weer een nieuwe generatie geven die de maatschappij een andere wending gaat geven? Geloven in de toekomst is geloven in de komende generatie. Dat is niet zo simpel, want elke generatie heeft zo zijn eigen bril waarmee de jongere generatie naar de wereld kijkt. En wij ouderen hebben onze eigen bril waar we niet graag afstand van doen. Willen we echter de fakkel doorgeven aan de komende generatie, zullen we hen moeten geloven. En zullen we moeten zien dat ze de mogelijkheden hebben en dat ze de kracht hebben en dat ze goede keuzes willen maken en kunnen maken. En dat zij een heel scherp inzicht hebben in de factoren die hun tijdscultuur bepalen. Laat ons daarbij inspireren door Paulus. En we gaan kijken naar een tekst uit de Tweede Timotheusbrief. En ik hoop dat hij zelfs... Ja, hij staat al geprojecteerd. Ja. Paulus. Paulus was iemand die ontzettend veel geleden heeft. Ongelooflijk, als je ziet wat hij allemaal zo heeft meegemaakt in zijn leven. Gestenigd, vervolgd, in de gevangenis gegooid, verschillende keren. Heel veel stokslagen gekregen. En denk, hoe heeft die man dat allemaal overleefd? En toch stond hij heel positief in het leven. En hij zegt, het evangelie draagt in heel de wereld vrucht. En hij zegt, waar ik naar uitzie is dat iedere knie gaat buigen voor Jezus en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Op een hele positieve manier staat hij in het leven. Hij verwachtte het, de doorbraak van het Koninkrijk van God in de wereld. En heel bijzonder is te kijken hoe hij zijn leerling Timotheus aan het coachen was. En dat is interessant om de brief van Timotheus op die manier ook eens te lezen. En ik wil een gedeelte lezen uit de tweede Timotheusbrief. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw oma Lois en in uw mama Unieke, want dat klinkt toch iets beter, hè? En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genade van God, en dat lees je in 1 Timotheus 4, vers 14, die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid of wijsheid. In die brief zie je drie belangrijke dingen. Allereerst zegt hij, Timotheus, ik zie jou graag. Ik hou van je. Ik geloof in jou. Ik zie dat prachtige geloof in jou. Ik zie het prachtige wat God in jouw leven heeft bewerkt. En ik heb enorm aan jou gehecht. En ik weet dat jij je ook aan mij gehecht hebt. En dat is het eerste wat we moeten doen. Geloven in mensen. En het tweede wat hij doet, hij zegt, denk eraan, je hebt de Heilige Geest ontvangen. Ja? We hebben de handen op jou gelegd. En je hebt de gave van de Heilige Geest ontvangen. En je hebt nu een bron in jou die jou gaat motiveren. We kunnen jou nog zoveel adviezen geven, maar je hebt een ervaring van binnenuit nodig die jou helpt. En de derde zegt hij, ik wil dat je van angst bevrijd wordt. Ik wil dat je de Heilige Geest herkent in je leven, zodat je geen angst meer hoeft te hebben. Want angst is volgens Paulus het teken van slavernij. We mogen ons daarvan bevrijden. Wel, zijn dat niet de drie mooiste geschenken die wij de jongere generatie kunnen meegeven? We geloven in jullie. We willen dat jullie de Heilige Geest gaan ervaren. En we willen jou van angst bevrijden. Dat zijn de drie dingen die wij de jongere generatie mogen meegeven. Het goud in hen zien. En dat is belangrijk. Het goud in hen zien, het mooie in hen zien. En hun idealisme opmerken. En het is zeker als oudere generatie een gevaar dat we onze eigen ideeën hebben, dat we niet zien dat er iets kostbaars verborgen ligt in de jongere generatie. En dat zij gaven hebben en dat ze talenten hebben en mogelijkheden hebben en inzichten hebben die we mogen bevestigen. Weet je, in onze maatschappij is het zo, wij bevestigen iemand als die goed resultaat heeft geleverd. Maar de psychologie laat zien dat het juist andersom moet. Er zijn onderzoeken gedaan waarbij leerkrachten opdrachten kregen om bepaalde leerlingen, ongeacht hun intellectuele capaciteiten, om bepaalde leerlingen heel erg te bevestigen en naar een andere leerlingen een neutrale houding in te nemen. En wat bleek dat de leerlingen die extra aandacht kregen, dat die veel betere resultaten hadden dan de anderen, los van hun intellectuele competenties. Wat eigenlijk laat zien van bevestiging is niet nodig na goed resultaat, maar je hebt bevestiging nodig om tot goed resultaat te komen. En daarom moeten we de jongere generatie krediet geven. En hen geloven en kansen geven. En zien van, zij zullen het op hun manier doen, anders dan wij. Maar ze zullen het doen. En laten we in hen geloven. Natuurlijk doen we dat als ouderen met zweet in de handen en knikkende knieën. Maar dat hoort erbij. Je zult op het water moeten wandelen. Het hele leven bestaat uit risico nemen. Telkens opnieuw nemen wij risico in het leven. Dat hoort erbij. En we zullen dat ook doen in het overdragen van de fakkel aan de jongere generatie. Tweede wat hij doet is, hij heeft het over de ervaring met de Heilige Geest. Als Paulus bidt om de ervaring van de Heilige Geest, dan doet hij dat, dat hoort bij zijn standaardprocedure. Hij zegt, als je jonge gelovigen wilt leiden, moet je eerst gaan bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. Als je de Efezebrief neemt, dan zegt hij, ik ben ontzettend blij dat jullie tot bekering zijn gekomen. Maar, zegt hij, nu ga ik eerst eens even bidden dat jullie vervuld worden met de Heilige Geest. En dat je gaat ontdekken welke geweldige kracht in jullie woont. Namelijk de opstandingskracht van Jezus Christus. Want je hebt een bovennatuurlijke kracht en wijsheid nodig. En we moeten die niet pas gaan aanbieden als we ontmoedigd zijn, als we een burn-out hebben. Paulus denkt preventief. Je moet die gaven op voorhand ontvangen. We hebben een ervaring van de Heilige Geest nodig. Nu, veel mensen denken daarbij dat het om emotie gaat. En natuurlijk zullen er emoties zijn. Ik ben blij dat in mijn leven de vervulling met de Heilige Geest geen emotie was. Ja. Zodat ik dat nooit als model naar voren zou brengen van, je moet iets gaan voelen. Ja. Maar ik heb wel gemerkt dat mensen heel veel verschillende emoties kunnen hebben als gevolg van die ervaring. En dat zal bij ieder anders zijn, omdat ieder ook weer een ander karakter heeft. Maar het gaat niet om de emoties, want emoties gaan voorbij. Maar het is een bewustzijn dat je een nieuwe identiteit hebt gekregen. Een bewustzijn dat je kunt vertrouwen op een kracht in je die niet van jouzelf is, maar die wel jou tot beschikking staat. De Bijbel noemt het een genadegave. Het komt voort uit de gunst van God. Niet omdat je het verdient. Niet omdat je het waard bent, maar omdat God het jou gunt. Omdat God jou goedgezind is. Omdat God van je houdt. En ik denk dat we moeten bidden voor de jongere generatie dat ze vervuld worden met de Heilige Geest. Want wat we de jongere generatie ook kunnen verwijten, is zeker geen hoogmoed. Wij waren, althans, ik in mijn jeugd, hè, opgegroeid in de 60's. Wij waren arrogant, we dachten het allemaal wel te weten en zelf te kunnen. Maar de jongere generatie is veel deemoediger. En zeker niet hoogmoediger. Ze zijn heel erg bewust van hun eigen tekorten en hun falen. En ze hebben woorden van genade van ons nodig, zodat de jongere generatie in autoriteit gaat staan. En in kracht gaat staan van de Heilige Geest. En we zullen daarvan versteld zijn als dat gebeurt. En we mogen hun ambitie aanmoedigen en zeggen, je mag hogere ambities hebben. Je mag de lat hoger leggen dan je tot nu toe gedaan hebt. Strek je uit naar meer. En het derde wat we mogen doen is het wegnemen van de angst. Het grootste probleem waar wij mensen mee worstelen is angst. Angst is iets demonisch. En ik heb daar verschillende keren heel sterk mee moeten vechten in het leven. En wij leiders krijgen soms de eerste klappen te verwerken, omdat als de vijand ons de kudde aanvalt, dan probeert hij altijd eerst de herder uit te schakelen. Angst is van de vijand. Angst komt uit de hel. En Paulus zegt zo mooi, we hebben niet een geest ontvangen van angst, maar een geest die ons doet zeggen, Abba, Vader. Angst. Angst erkennen we niet graag. Hè? We zeggen wat makkelijker soms dat we wat depressief zijn dan dat we zeggen dat we angst hebben. Angst heeft veel te maken met schaamte. En toch is Gods eerste bezorgdheid naar ons in elke ontmoeting op het wegnemen van angst. Denk maar aan het kerstverhaal. Telkens opnieuw, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd, Jozef. Wees niet bevreesd, Maria. Wees niet bevreesd, Zacharias. Wees niet bevreesd tegen de herders. Gods oproep bijna 400 keer in de Bijbel staat er. Wees niet bevreesd, wees niet bang. Elk gesprek wat God met de mens begint, begint met het wegnemen van de angst. En als je een stem van de angst hoort in je leven, dan weet je dat is niet van God. Dat is niet van de herder. En ik zie dat ook bij de jongere generatie angst een grote rol speelt. Angst om te falen, angst om niet goed over te komen, angst om zich te binden, angst voor engagement, angst voor de toekomst. Vandaag zien we dat in de hulpverlening jongeren met heel veel angstgerelateerde klachten komen. Veel meer dan vroeger. Mede onder druk van de maatschappij die van alles belooft, maar uiteindelijk niets waar maakt. Je kunt vooral ook door de media waarin gezegd wordt, je moet aan die en die maatstaven voldoen om erbij te horen, om succes te hebben, om cool over te komen. En daardoor leven jongeren voortdurend onder enorme stress. En wij mogen ze bevrijden van dat juk van angst. We mogen dat verbreken in de naam van Jezus. Zodat ze in hun vrijheid staan. En weten dat ze geliefd en waardevol en krachtig in het leven mogen staan. Als we jongeren leiden naar de vervulling met de Heilige Geest, dan moeten we leren om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest. En er zijn twee stemmen in ons leven. De stem van de herder en de stem van de dief. En de stem van de herder is, ik geef je leven en overvloed. En de stem van de dief is alleen maar gericht op stelen, slachten en vernietigen. Is de stem van de angst, dan weet je, het is de stem van de dief. Is de stem van de liefde, dan weet je, het is de stem van de herder. Luister naar de stem van de genade. Luister naar de stem van de liefdevolle vader. Luister naar de stem van de goede herder die zijn leven gegeven heeft voor ons. Weet je, de vervulling met de Heilige Geest is het einde van alle angst. Want als God iets in jouw leven gaat doen, dan heeft dat niets met jou te maken, maar alles met hem. Het is niet vanwege jouw prestaties. Het is niet wat jij allemaal bent en doet. Het is Gods voorwaarden. Het is wat God doet. En de Heilige Geest is eigenlijk voortdurend bezig om de blik op jezelf af te wenden naar de blik op Jezus. Ik vind dat zo mooi, die tekst in de Galaten waar Paulus zegt van, en toen behaagde het God om zijn zoon in mij te openbaren. Er staat niet dat God, toen behaagde het God om te openbaren hoe slecht ik wel niet was en wat ik allemaal verkeerd had gedaan en wat allemaal niet deugde in mij. Nee, toen behaagde het God om zijn zoon in mij te openbaren. En daar is God gericht op. God wil Jezus openbaren in ons leven. God wil Jezus laten zien. En hoe meer we Jezus zien in ons leven, hoe meer blijdschap er komt in ons leven. Hoe zit het met ons ouderen? Als jongeren naar ons ouderen kijken, wat zien ze dan? Zien ze dan een generatie die hoopvol in het leven staat? Zien ze dan een generatie die ervoor gaat? Die dromen heeft, ambities, verlangens, geloof? Of zien ze een generatie die ook maar bezig is met de zekerheden in het leven bij elkaar te sprokkelen en maar alleen maar leeft in het hier en nu? Zien ze dan angst en zorg bij ons? Of zien ze dan blijdschap? En enthousiasme en passie. Een van de zorgwekkendste fenomenen die ik zie bij de oude generatie christenen, niet aan het algemeen, maar bespeuren toch, is die behoefte aan escapisme. Ontsnappen uit de spanning die het leven teweeg brengt. De wereld die is ontsnapt in het plezier, de lol, in het genot van het moment. En veel christenen die vluchten in eindtijdgedachten van, ach, het is allemaal binnenkort gedaan, Jezus komt terug. En natuurlijk, het is helemaal niet moeilijk om in deze tijd allerlei eindtijdfenomenen te ontwaren. Daar heb je helemaal geen geloof voor nodig. Daar hoef je zelfs de Bijbel niet voor te lezen, je moet gewoon de krant lezen. Maar als je het koninkrijk van God in deze wereld wil zien, dan heb je ogen van het geloof nodig. En Jezus zegt dat het koninkrijk van God is in deze wereld gekomen. Het koninkrijk van God is onder u. Leven wij in de verwachting van de komst van de antichrist, waar sommige christenen heel erg op speculeren, of leven wij in de verwachting van de wederkomst van Jezus? Jezus die komt om zijn rijk te vestigen. Om de gerechtigheid van de hemel te laten zegevieren op de aarde, waar Martin Luther King zo sterk mee bezig was. En bereiden wij dat koninkrijk voor, proclameren wij het koninkrijk op deze wereld, richten wij voorposten op. Ik was bemoedigd met een webinar met een aantal jongerenwerkers. En de jongerenwerkers die gingen er echt voor. Die zeiden, wij gaan het verschil maken in deze wereld. Wij geloven dat God ons gaat gebruiken. Steunen we hen daarin? Proclameren we een hemels koninkrijk op aarde? Of nemen we de wijk naar een koninkrijk in de hemel? En natuurlijk geloof ik in de hemel, geloof ik in het vaderhuis. En als wij sterven, dat we bij God zijn, daar gaat het niet om. Maar Jezus is wel gekomen om het koninkrijk te stichten. Lees vooral het Matthäus-evangelie, maar eigenlijk alle evangelieën. Voortdurend gaat over het koninkrijk. Maar een enkele keer heeft Jezus over de kerk. En ik geloof maar één tekst waar het echt over de kerk gaat, zoals Paulus dat bedoelde. Maar het ging over het koninkrijk. Jezus kwam om het koninkrijk te verkondigen. Het koninkrijk is nabij. En wij zien heel vaak nabij van iets wat in de toekomst gebeurt. Maar daarbij kun je ook zeggen, het is vlakbij ons. We hoeven onze hand maar uit te steken en we zijn in het koninkrijk. Proclameren wij het koninkrijk van God? Laten we dat zien naar de jongeren. Zijn we daar modellen, voorbeelden van? Helpen wij hem om die weg te vinden? De jongeren verwachten van ons wel dat wij de gids zijn. Dat wij wel de weg zien in de jungle. Dat wij net als Mozes een pad door de zee wijzen. Dat wij het water uit de rots laten stromen. Dat wij het manna van de hemel bidden. Dat wij de weg wijzen naar het beloofde land en hen daar naartoe zullen leiden. En natuurlijk, het is aan hun dan om net als Jozua het beloofde land binnen te trekken. Vandaag willen heel veel jongeren influencer zijn. Niet alleen opvallen en tijdige effecten scoren en wat bijzondere producten aanbieden, maar vooral de cruciale veranderingen in de maatschappij aanbrengen. En er gaat een jonge generatie gelovigen aantreden. Een generatie van influencer. Het zou een generatie zijn die de antwoorden geeft op de emotionele, relationele problemen van deze maatschappij. En die de barmhartigheid van God ruimer zal verspreiden dan wij ooit gedaan hebben. Een generatie die relaties boven ideeën zal stellen. Wij zitten heel vaak nog in onze ideeën van wat geloven wij en die andere gelovigen, gelovigen die dan hetzelfde als wij. De jongere generatie heeft daar veel minder problemen mee. Het zal een generatie die antwoorden geeft op milieuproblemen en op de maatschappelijk onrecht. Het zal een generatie zijn die de weg wijst van de hemel naar de aarde. Het zal een generatie zijn die zich niet zal laten opsluiten in oude ideeën en dogma's en de grenzen van onze kerken. Ik merk dat jongeren daar geen probleem mee hebben. Als ze daar met campagnes bezig zijn in Oost-Europa en dan zitten daar orthodoxe christenen en katholieken en evangelische en protestantse en van alles en nog wat door elkaar. En zelfs jongeren die nergens in geloven. Maar ze treden wel samen op en ze proclameren daar het koninkrijk van God. Paulus die wijst op het belang van profetie. Hij zegt, als je de kerk wilt opbouwen, dan moet je gaan profeteren. Dat is de manier waarop je de kerk opbouwt. Lees 1 Korinthe 14 maar. En profeteren, dat zijn woorden uitspreken van bemoediging, van opbouw en troost. Woorden die richting geven. Ik ken het verhaal van de profeet Ezechiël. Ezechiël ziet daar een dal van, vol met dorre doodsbenen. Een oud kerkhof en al die benen liggen daar verspreid. En dan zegt God tegen Ezechiël, wat denk je ervan? Kan het toch wat worden? Dan zegt hij, profeteer, profeteer. En hij gaat profeteren. En al die beenderen, komt een enorm lawaai. En al die beenderen komen bij elkaar. En dan worden weer mensen. En er komt vlees over. En er komt een huid over. Het worden weer mensen. En dan zegt, dan zegt God, je moet nog een keer profeteren. En dan komt de geest van God. En er staat een machtig leger op. Een leger van sterke mensen. We gaan zelfs daar een prachtig lied van horen. En zo is het onze taak om te profeteren over de komende generatie. Kijken met de ogen van God. Ezechiël zag een dal vol door de doodsbenen. Van hier moet ik niet zijn. Hier kan niks meer gebeuren. Dit is verleden. En God zegt, ik wil dat je anders kijkt. Dit is een nieuw leger van God. Hier gaat een nieuw leger van God opstaan. En ik droom van die komende generatie. Ik heb net al gezegd, zij zullen aan de ene kant de barmhartigheid van God veel breder en ruimer zien dan wij het ooit hebben bedacht. Want hoeveel regeltjes hebben wij niet meegekregen en hoeveel regeltjes hebben wij niet in ons geloof binnengesmokkeld. Maar God is barmhartig, God is liefdevol, God is ruim. Ik moest denken aan een verhaal wat ik hoorde van Graham Cook. Die Graham Cook die werd uitgenodigd, dat is een bekende spreker in Amerika, Graham Cook werd uitgenodigd door een groep christenen die wilde het oordeel over San Francisco uitspreken. Vanwege alle zonde en homoseksualiteit, daar moet een oordeel van God over uitgesproken worden. Wel, zegt hij, jullie doen maar, ik zal niet meedoen. Maar weet je wat, zegt hij, ik zal dan aan de andere kant van de stad gaan staan en ik zal dan de barmhartigheid en de genade van God uitspreken. En dan gaan we kijken wie er wint. Want zijn de goede tierenheden Gods die ons tot bekering brengen, zegt Paulus. En het tweede wat ik zie is dat de jongere generatie een autoriteit zou hebben die niet van henzelf is. Maar waarvan we zullen opmerken, dit is van God. En daar ben ik benieuwd naar. De jongere generatie die nu zo vaak vertwijfeld en onzeker is, maar in autoriteit die van God komt. Het koninkrijk van God breekt zich baan in deze wereld, maar geweldenaars grijpen ernaar, zegt Jezus. Er is wel strijd, want als er een koninkrijk komt, moet er een ander koninkrijk verdwijnen. Het leven op aarde is hier geen cruiseschip of een wellnesscentrum. Het is een strijd. We zijn in oorlogsterrein gekomen. Wereldwijd wordt 1 op de 10 christenen vervolgd. Het zal alleen maar meer worden. Ook hier in West-Europa. En er zal een grote mentaliteitswijziging moeten plaatsvinden. Wil de mensheid haar egoïstische en narcistische houding opgeven? Er zal een innerlijke verandering moeten komen. En laat de kerk van Jezus daar nu het patent op hebben. Op die innerlijke verandering en bekering. Laten we daarom de jongere generatie bemoedigen met beloften. Met grote woorden van hoop. Zodat ze elke angst voor moeite en strijd zullen overwinnen. Laten we vertrouwen in hen uitspreken en in de toekomst. En in de garantie dat het koninkrijk van God gevestigd is en zal doorbreken in deze wereld. God heeft grote plannen. De jongeren zullen gezichten zien en de ouderen zullen dromen. Pinksteren geeft hoop voor alle mensen, ook voor ons. Ook wij mogen met nieuwe verwachtingen, met nieuwe dromen naar het leven kijken. En zien dat deze wereld, dat het allemaal niet voorbij is. Maar dat de contouren van het koninkrijk zich opdoemen. En dat er iets gaat gebeuren in deze wereld. En hoe harder de duivel ook bezig is. Wij zien er alleen maar aan dat hij opgejaagd wordt door God, omdat zijn tijdperk voorbij is, omdat Jezus aan het winnen is. Jezus triomfeert. Het is toch wat fantastisch te bedenken dat christendom 2000 jaar geleden met een paar honderd mensen begonnen is. En nu zijn we met 2,5 miljard. Het koninkrijk van God breekt zich baan in deze wereld. En daar is onze hoop op gevestigd. Jezus is een winnaar. Alles is aan hem onderworpen. En ook al zien we dat niet altijd, we zien wel dat hij met eer en glorie gekroond is, zegt de Hebreeënbrief. Laten we ons daarom ten dienste stellen van de jongere generatie en laten we bemoedigende woorden over hen uitspreken. Laten wij zelf modellen van hoop zijn. Onlangs moest ik spreken voor een groep jongeren, jonge scholieren. En God gaf mij het beeld van een loods. Je mag de meest ervaren kapitein ter wereld zijn en alle oceanen bevaren hebben. Op het moment dat je bij Vlissingen de Westerschelde opkomt, dan moet je het roer overgeven aan de loods. En de loods bepaalt hoe het schip van Vlissingen de haven van Antwerpen binnengaat. En zo geloof ik dat de komende generatie, generatie van de loods zal zijn. Er komt een nieuwe generatie christenen die de loods zullen zijn. Die het schip van de maatschappij door de moeilijke wateren naar de veilige haven zal leiden. Want de wereld wacht op het openbaar worden van de kinderen van God. Daar kijkt de schepping naar uit. En God gaat zijn kinderen gebruiken in deze wereld. God gaat zijn kinderen gebruiken. En God gaat jongeren gebruiken. En daar ben ik van overtuigd. En laten we daarom een zegen uitspreken over de jonge generatie. Laten we geloven wat God in hen gaat doen. En laten we wakker maken wat er in hen leeft. En laten we dat zegenen. Amen. Misschien kunnen we dat eens even toepassen. Wie van u is jonger dan 35? Willen jullie eens even gaan staan, als jullie willen tenminste, hè? En we gaan over die generatie een zegen uitspreken. Ja. En bid met mij mee. Hè? Vader, hier staan jonge mensen voor uw aangezicht. En ik bid u, Heer, vervul ze met uw Heilige Geest. Vervul ze met kracht, Heer. En misschien dat ze tot nu toe heel erg naar zichzelf hebben gekeken en hun eigen beperkingen hebben gezien. Maar ik wil u bidden, Heer, dat ze op dit moment zullen zien dat ze sterk en autoritair mogen zijn, wetend dat Jezus in hen woont. Vul ze met uw geest, vul ze met gaven, Heer. Vul ze met nieuwe plannen en met ideeën. En laat zien dat ze er geen weerstand zal zijn, maar dat er overwinning zal zijn in hun levens. En dat er onverwachts deuren voor hen zullen opengaan. En dat mensen moeten wijken voor hun ideeën. En dat er beslissingen moeten veranderen omdat zij het willen. Omdat u uw kracht en uw wijsheid en uw liefde op hen hebt gelegd. Vader, laten zij een lichtend voorbeeld zijn, Heer. En laten waar zij ook komen, dat andere mensen geraakt worden alleen al door hun aanwezigheid. Omdat ze voelen, zij hebben iets wat wij missen. En ik zegen jullie daarmee. En ik zegen jullie met kracht en ik zegen jullie met wijsheid en met inzicht en met de gaven van de Heilige Geest. Sta ervoor open dat je de komende tijd een nieuwe ervaring krijgt van de Heilige Geest. En misschien gaven die je tot nu toe nog niet ontdekt had. Waarvan je merkt, hey, God gebruikt mij. Wees gezegend. Twijfel niet aan jezelf, maar laat de barmhartigheid van God heel diep bij je binnenkomen. Toen ik gisteren aan het nadenken was over deze viering, werd ik getroffen door het woord barmhartigheid. En wees heel barmhartig naar jezelf. Laat die barmhartigheid van God naar je toe komen. God is niet boos, God is barmhartig. En hoe meer jij die barmhartigheid zal toelaten, hoe meer jij die barmhartigheid naar de wereld om je heen zal uitstralen. En mensen zullen erdoor geraakt worden. En je zult onverwachte dingen meemaken, waarvan je merkt van God is bij mij. En God werkt door me heen. En Gods geest rust op mij. Wees daarmee gezegend in de naam van Jezus. Amen. En ik wil u aanmoedigen als ouder dan, ga nu de komende tijd eens jonge mensen bemoedigen. Ga de komende week eens iemand bemoedigen. Zoek een jongere op, misschien je eigen kinderen, hè? En bemoedig ze met woorden van God. Ja. Misschien een bijbeltekst. Misschien iets wat God je lang geleden te binnen heeft gebracht. Misschien een bepaalde droom. Maar zegen ze daarmee. En barmhartigheid zal uiteindelijk de wereld veranderen. En we gaan naar een lied luisteren. Come Alive. Het is een lied wat gezongen wordt door een meisje in onze eigen gemeente. U weet, ik ben verantwoordelijke ook van onze eigen gemeente in Oudsbergen. De Herberg heet onze gemeente. En één keer in de maand nu nemen we een dienst op. En zij heeft een prachtige, Hanne heeft een prachtig lied gezongen. En we over het beeld van Ezechiël wat we straks hebben besproken. En we gaan daar naar luisteren.